welkom bij een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Je gaat luisteren naar een reeks opnames of een reeks afleveringen die ik heb gedaan op Instagram. Ik ben namelijk 29 dagen lang elke dag om 9 uur 's ochtends live gegaan. Gisteren is de eerste geweest, lukte helaas niet om op te nemen. Maar die van vandaag heb ik wel opgenomen. En die van de komende maand kan je dus, als je dat leuk vindt, ook live bijwonen via Instagram. Dus daar kan je mij vinden als je Evelien Aarten intypt. Daar kan je me dus volgen en dan kan je elke ochtend om 9 uur aansluiten. En met mij in gesprek gaan of reageren op wat ik daar vertel. Maar je kan dus ook alvast je vraag indienen via DM bijvoorbeeld. En dan zal ik hem deze maand meenemen. Dus de komende afleveringen zijn allemaal opnames van de vragen die zijn gesteld in Instagram Live. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij de tweede dag alweer. Dankjewel voor alle leuke reacties gisteren. Ik heb ook veel nieuwe vragen gekregen, super tof. Ik heb er dus eentje uitgepakt waarvan ik denk dat veel van jullie hem wel zullen herkennen. In ieder geval degene die al bijna hersteld is of die al verder is in het herstel. Namelijk, en ik ga hem even voor je voorlezen. Ik ben bijna klaar met mijn reïntegratie. Ik werk bijna weer op 100%, maar nu slaat onzekerheid toe. Ik twijfel of ik het echt weer aan kan en ik twijfel aan mezelf. Komt misschien ook doordat ik al twijfelde aan of ik deze baan nog wel wilde of dat die bij me past, maar ik durfde geen grote besluiten te nemen tijdens mijn burn-out. Dus hoe verbeter ik mijn zelfvertrouwen, zowel in deze baan, als mogelijk een nieuwe stap maken? Nou, dat is een hele lange vraag, maar het komt er eigenlijk op neer dat wanneer je weer terug aan het werk gaat en je bent aan het reïntegreren, dat je mag nog een beetje voor spek en bonen meedoen. Hè? Dus er wordt nog niet zoveel van je verwacht, maar aan het einde van je herstel wordt er steeds meer verwacht en heb je waarschijnlijk ook het gevoel dat je meer moet presteren, dat je meer moet kunnen van jezelf. En die druk, hoe ga je daar nou mee om? Hoe blijf je dan trouw aan jezelf en hoe zorg je ervoor dat ook dan het zelfvertrouwen weer gaat groeien? Want ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik kan me voorstellen dat het beeld dat je hebt aan het einde als je hersteld bent, dat alles weer was zoals daarvoor, voordat je bent uitgevallen. Dus je verwacht waarschijnlijk van jezelf dat je dezelfde werkdruk weer aan kan. En dat je hopelijk niet als dezelfde persoon weer terug bent gekomen. Maar wel, je hebt wel diezelfde verwachtingen van collega's waarmee je weer in contact komt. Dus die gaan wel diezelfde dingen van je verlangen. En vaak wil je daaraan kunnen voldoen. Je wil jezelf bewijzen dat je het weer aan kan. En dat is denk ik een groot verschil. Want als jij blijft doen wat je toen deed, dan merk je dat je weer snel terug gaat vallen. Hè? Dus dan ga je te veel kijken naar wat er moet gebeuren. Je gaat veel je collega's waarschijnlijk helpen en ontzorgen. En je zorgt niet goed genoeg voor jezelf. Dus als je weer terugkomt, dan wil je ten eerste minder mogen. He, je hoeft niet al, als je 100% werkt, ook op die 100% te presteren. Je mag best minder verantwoordelijkheid nog hebben of minder werkdruk aannemen. Dus dat je een beetje twijfelt over wat je aan kan, is heel normaal, is heel gezond. Het kan echt nog wel 1 of 2 jaar duren voordat je daar weer een beetje stabiel in wordt. Dat je meer aan kan, dat je meer resultaat kan leveren, dat je meer verantwoordelijkheid aan kan. Dus die twijfel die is heel normaal en is denk ik ook wel gezond. Het grote verschil wat je nu moet gaan waarmaken, is dat je voor jezelf gaat zorgen tijdens je werkdag. En dat je daar niet de goedkeuring voor nodig hebt van je leidinggevende of van je collega's. Want in het begin wordt het nog wel uitgesproken, hè? Dan wordt er nog wel gezegd van hey, zorg goed voor jezelf, neem pauzes als je dat nodig hebt. Maar na een periode, dan denken mensen daar niet meer aan. Want ze zien niet aan jou dat jij klachten hebt, ze zien niet aan jou dat je overprikkeld bent. Dus mensen die gaan gewoon door met hun leven en die kwakken gewoon hun werk waarschijnlijk bij jou neer. En dan is het aan jou om je rust te gaan nemen, om te zeggen nee, dit wil ik niet of dit kan ik nu niet, om extra pauzes te gaan nemen. En daarin moet dat zelfvertrouwen gaan groeien. En nu is het een van de vragen van haar, is hoe verbeter ik mijn zelfvertrouwen zowel in deze baan als mogelijk een nieuwe, mogelijk een nieuwe stap. En ik denk, als je echt letterlijk kijkt naar zelfvertrouwen, dan is het kunnen vertrouwen op jezelf. Dus als je dat wil gaan testen, als jij jouw zelfvertrouwen wil laten groeien, dan is het dus belangrijk dat je afspraken met jezelf gaat maken en dat jij je daaraan gaat houden. Dus als je zegt, joh, ik ga bijvoorbeeld de pauze nemen als ik merk dat ik afgeleid raak of vermoeid raak, dan moet je dat gaan doorzetten. En die afspraak nakomen, dat zal ervoor zorgen dat je zelfvertrouwen gaat groeien. Oh, even kijken, Patricia, die zegt wat. Ik vind sowieso dat het zelfvertrouwen een flinke knal krijgt tijdens burn-out. Ja, op meerdere fronten. Nu na een jaar weer gaan werken, begint het wat te vergroten. Opvoeden dagen, zeg je, ja. Op goede dagen. Dat dacht ik al. Ja, want dat is het, hè. Je denkt dat je het allemaal aan kan. En vaak merk je, het lukt niet helemaal, dus ga je harder werken. En uiteindelijk val je in die burn-out of kom je in die burn-out terecht. Maar dat is vaak een grote verrassing. Je denkt vaak van jezelf, nou, ik ben degene die zich niet aanstelt. Ik kan hard werken en ik ga door. Dus je hebt een beeld van jezelf dat je heel krachtig bent en heel sterk. En dat je eigenlijk je bent veel te lang te sterk geweest. Of je hebt je te groot gehouden, te sterk gehouden. Dus dat doet denk ik ook wel veel met je zelfbeeld. En wat je eigenlijk wil leren in die burn-out is dus het uitspreken van jouw behoeften, je kwetsbaar durven opstellen, dat juist hele krachtige dingen zijn. Dus het is niet zwak als jij gaat zeggen, ik heb nu pauze nodig, want ik voel me of overprikkeld, of ik merk dat de cognitief dat het even niet lukt, of ik ben moe. Juist als je dan je pauzes kan nemen of kan zeggen, ik doe even wat minder, of ik doe vandaag even rustig aan, dat is juist heel krachtig. Want je zal merken dat dat ook heel spannend is om te doen. Het is heel kwetsbaar en heel spannend om je bij collega's uit te spreken en te zeggen wat jij nodig hebt. Dat voelt als niet sterk misschien, maar ga het maar eens doen. Dan zou je dus merken dat je daar heel veel kracht voor nodig hebt en heel veel zelfvertrouwen ook voor nodig hebt om dat te kunnen doen. Om gewoon te zeggen, joh, ik trek dit niet of dit is niet goed voor mij. Ik kies nu voor mij en ik ga even rust nemen, omdat je weet dat je daarna weer veel beter kan presteren. Het lukt na een goede pauze veel beter om dat brein weer te gebruiken. Ik gebruik ook altijd die metafoor voor van die houthakker. He, dus stel je voor, er zijn twee houthakkers in het bos. En eentje die, ze hebben allebei een scherpe bijl. En eentje die denkt, nou, ik ga de hele tijd door. He, dus stel, ze doen een wedstrijdje wie de meeste bomen kan omhakken. Dus diegene die constant met die bijl maar doorgaat en doorwerkt, die krijgt uiteindelijk een botte bijl. En daardoor wordt het werken veel zwaarder, het wordt veel moeilijker en je moet veel harder werken om je werk gedaan te krijgen. Maar die houthakker die zegt, nou, ik ga elk kwartier mijn bel weer even slijpen, dus ik neem elke even pauze, ik maak hem weer scherp en ik ga weer verder, die krijgt aan het einde van de dag waarschijnlijk veel meer gedaan. Ondanks dat hij veel meer pauze heeft genomen. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat zijn werkmateriaal goed is en dat dat scherp is en dat hij daardoor meer kan presteren en dat hij daardoor ook veel meer gedaan krijgt. Maar daarvoor moet je dus wel bereid zijn om je even ongemakkelijk te voelen. En je dus heel helder uit te spreken. Maar ook dus te voelen wat je nodig hebt. En misschien is dat nog wel een groter verschil. Waar je eerder kijkt, nou, wat moet er gebeuren? Wat hebben collega's nodig? Of wat wordt er van mij verwacht? Ga je nu kijken, wat heb ik nodig? En wat wil ik vandaag doen? En wat word ik blij van? Dus je wil daarin veel meer intunen op wat jouw lichaam jou aangeeft. En daarna gaan handelen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus als je je zelfvertrouwen wil gaan laten groeien tijdens je reïntegratie, dan ga je afspraken maken met jezelf. Afspraken over hoe jij voor jezelf gaat zorgen in je werkdag. En die ga je proberen na te komen. En hoe beter dat lukt, hoe meer vertrouwen je gaat krijgen in jezelf en in je werk. En als je dan merkt dat het niet gaat, dus dat de werkdagen te zwaar zijn, dat werk niet meewerkt, hè, dus je leidinggevende je geen ruimte geeft of collega's er van alles van vinden, dan is het voor jou veel duidelijker dat die werkomgeving niet bij jou past. Dan ligt het dus niet aan jou, waar je eerder misschien nog van alles ging doen om het werkbaar te houden, om het te doen zoals het wordt verwacht, ga je daar nu niet meer voor kiezen. Ga je kijken, nou, ik ga nu werken op een manier die voor mij werkt. En als dat dus niet goed genoeg is, je krijgt negatieve feedback of het gaat gewoon niet, dan kan je dus een keuze maken of je daar wil blijven of niet. En want ze geeft ook heel mooi aan, ik durfde geen grote beslissingen te nemen tijdens de burn-out. En het is denk ik heel verstandig, want je kan het nog niet goed overzien tijdens die burn-out. Dus het is heel logisch dat je in het begin heel bang bent. En dat je denkt, dit gaat nooit meer goed komen of ik kan nooit meer terug naar deze functie. Terwijl wanneer je aan het einde bent van die burn-out, kan je je veel veiliger voelen. En kan je veel meer denken van, oh ja, dat kan ik eigenlijk wel. Of hè, het komt wel weer goed. Je hebt veel meer vertrouwen al opgebouwd. Dus het is heel logisch dat je aan het einde, wanneer je dus weer gaat reïntegreren, dat je jezelf voor die keuze gaat zetten van, hey, ik ga testen of dit nog wel de weg is voor mij of niet. Patricia zegt, ik vind het lastig omdat het vaak afwijkt van de standaard. Even naar buiten in plaats van met z'n allen binnen blijven. Ja, je moet durven afwijken. Juist, en dat is het. Je moet durven kiezen voor wat jij nodig hebt. En dat zal afwijken van de rest. En het zal misschien in het begin nog veel meer afwijken, omdat jij veel meer rust nodig hebt, veel meer hersteltijd nodig hebt. En hopelijk ben je dit tijdens jouw burn-out ook achtergekomen wat voor jou een manier van opladen is. En zo te lezen is het voor jou dus even lekker naar buiten gaan alleen. In plaats van met z'n allen rondom een tafel met elkaar gaan zitten praten. Dus dat uitspreken, dat is spannend. Je gaat jezelf afwijken van de groep. En wij willen graag bij de groep horen. En dat is gewoon echt iets wat vanuit wat overlevingsdrang is. Hè? Als je vroeger bij de groep hoorde, dan was je veilig. Want dan heb je eten en dan heb je bescherming. En met een groep mensen vroeger was je gewoon veiliger dan, nou ja, dan dat nu nodig is. Dus het is nu feitelijk gezien niet meer nodig om bij die groep te horen. sorry. Want jij verdient je loon wel en je hebt wel eten en je hebt je gezin wat nu je groep is. Maar zo voelt het oerbrein dat nog niet. En het is ook sociaal gezien veiliger om binnen je groep te horen. Hè? Want dan word je niet verstoten en dan is je werkdag leuker. Dus het is heel erg logisch dat, dat je erbij wil horen en dat je wil conformeren aan die groep. Maar wanneer jij merkt dat dat dus niet meer goed werkt voor jou, ja, dan moet je dus wel het lef hebben en de moed hebben om daar tegen in te gaan en voor jezelf te kiezen. En als je dat gaat uitspreken, zal je waarschijnlijk ook merken dat er meer mensen zijn die dat ook fijn vinden. Dus als jij gaat zeggen, ik ga liever buiten even wandelen, dat anderen zeggen, oh wat fijn, mag ik mee? Of, hè, oh, dat zou ik ook wel eens willen. Dus durf daar ook misschien een voorbeeld te zijn voor anderen. Want je bent echt niet de enige die dat soort verlangens heeft. Dat denken we vaak, hè, dat je de enige bent, maar dat is helemaal niet zo. En als laatste zei ze nog dat ze zelfvertrouwen wil krijgen in de mogelijke stap naar een nieuwe baan toe. Hè, voor degene die nu net is ingetuned, ik behandel een vraag van iemand die bijna hersteld is, dus bijna 100% hersteld, maar nu merkt ze dat ze twijfels krijgt of ze het wel aan kan, of haar werk wel past bij haar. En ze durft eerder dat besluit nog niet te nemen in die burn-out. Maar nu twijfelt ze, doe ik er wel goed aan? Past dit werk bij mij en hoe krijg ik zelfvertrouwen in mijn werk? En hoe krijg ik zelfvertrouwen in de mogelijke nieuwe stap die ik kan gaan maken? En ik denk dat het eerst handig is om te weten, wat wil je? Dus dat je eerst gaat kijken, wat ik wel blij in mijn werk? En daarin is de emotiegroep vreugde heel belangrijk. Dus ga kijken of je blij wordt van je werk, of je met zin opstaat en er naartoe gaat en dat het je een soort van vervulling geeft. En als je merkt dat dat dus niet in je huidige werk is, ga dan onderzoeken waar je dat wel van krijgt. En dat kan echt vanuit hobby's vanuit vroeger al zijn, hè? Dat je als kind dingen gewoon voor de fun deed. Wat waren die activiteiten en wat zat daarin? Dus het hoeft niet per se tekenen te zijn, maar misschien wel creatief bezig zijn of jezelf kunnen uiten. Of misschien vond je het heel leuk om met vriendinnetjes af te spreken en zit daar toch het stuk in dat je heel sociaal bent en dat je graag onder de mensen bent. Dus je zou kunnen teruggaan en kijken van, wat deed ik vroeger altijd, maar ook nu, waar haal ik nu plezier uit? En welke werkomgeving past daarbij? Want soms is dezelfde werkinhoud prima, maar is alleen de omgeving, een verandering van je omgeving nodig? He, dus misschien werk jij niet zo goed in een kantoortuin, maar moet jij thuis werken of in een kleine kantoorruimte. En kunnen dat soort verschillen al heel belangrijk voor je zijn. Maar soms kan het ook zijn dat je van een commercieel bedrijf naar een overheidsinstantie moet, omdat daar de cultuur heel anders is. Dus als je zegt, nou ja, ik wil daar graag wat meer zelfvertrouwen in krijgen, ga dat eens voor jezelf uitschrijven. Dus ga die wens serieus nemen. Ga opschrijven, wat word ik blij van? Wat zou ik allemaal willen? Hoe zou mijn ideale baan eruit zien? Want als je het eenmaal op papier zet, dan merk je, dan ga je daar op letten. Het is een beetje alsof je een rode auto wil gaan kopen en ik allemaal rode auto's zie rijden. Dat zal je ook gaan krijgen met werk. Dus als je gaat opschrijven wat je wil, je gaat dat misschien uitspreken, dan merk je dat die kansen ook op je pad gaan komen. En je zou eventueel natuurlijk met de loopbaancoaches om tafel kunnen gaan zitten. Die kan ook met jou meekijken, die kan met jou meedenken wat bij je past. En die kan ook kijken of je huidige werk bij je past. En volgens mij zou je zelfs nog het arbeidsdeskundig... volgens mij is het arbeidsdeskundigheidsonderzoek, zou je kunnen inzetten. Daarin wordt er ook met jou meegekeken van, hey, past jouw huidige werk bij wat jij kan, maar ook bij wat jouw wensen zijn. Daardoor kan je ook al een advies krijgen van een arbeidsdeskundige of dit de juiste weg is voor jou om dit te blijven doen. Of dat je zou zeggen, nou ja, ga naar een spoor 2. Maar ja, goed, dat is bij deze vraag dan niet meer zozeer van toepassing, want zij is al bijna hersteld. Maar voor degene die misschien nog in het begin zit en echt twijfelt, kijk dan of je zo'n onderzoek mag doen. Dan kan je in gesprek gaan met iemand daarover en die geeft jou gewoon een advies. Alright, dus ik denk dat ik de vraag zo heb beantwoord. Hè? Dus ze zegt, ik wil graag mijn zelfvertrouwen verbeteren in deze baan. Ja, dat heeft dus echt te maken met voor jezelf durven opkomen, jezelf durven uitspreken, afspraken maken met jezelf. Dus hè, wat geeft jouw lichaam aan? Je wil intunen bij jezelf. Wat geeft je lichaam nou aan? Wat heb je nodig? En daarna gaan handelen. Dat gaat je zelfvertrouwen doen groeien en laten toenemen. Dus ik hoop dat ik hiermee in ieder geval haar vraag heb kunnen beantwoorden en dat het voor jou ook interessant was om naar te kijken. Ik heb nu, gisteren was het niet gelukt, maar ik heb voor nu de podcast ook aanstaan. Dus die neemt ook op. Dus de mensen die nu de podcast luisteren, die luisteren dus naar een opname van de live van Instagram. En de komende maand tot en met 6 maart ga ik dus elke dag live om 9 uur. Heb je nog vragen? Je mag hem altijd hieronder even zetten in de post. Je mag me ook, als je het liever privé doet, een DM sturen. Dan zal ik je naam niet noemen. Maar dan vind ik het hartstikke leuk om je vraag te beantwoorden. En dan zie ik iedereen weer morgen om 9 uur. Fijne dag!